Scherzo, een podcastserie over een 19e-eeuwse one-hit wonder en twee muzici die hem aan de vergetelheid willen ontrukken.
Ik ben Manon.
Ik ben Matthijs. En dit is Scherzo, een verhaal over muziek en mensenlevens, over vriendschap en vergankelijkheid. Een verhaal dat zich als een zijden draad kronkelt door tijd en ruimte.
En die zijden draad? Dat verhaal begint bij een muziekstuk. Een kort, maar afwisselend stukje voor cello en piano. De gemiddelde klassieke muziekliefhebber kent het niet. Maar als je een beetje fanatiek cello speelt, is de kans groot dat je het wel kent. Je hebt het misschien zelfs wel gespeeld.
Ik val meteen door de man.
We nemen even de proef op de som. We gaan langs bij een paar gerenommeerde cellisten en zetten het stukje op de lessenaar. Vrijwel iedereen kent het, maar heeft het sinds de tienerjaren niet meer gespeeld. Toch komt het verbazingwekkend vlot weer bovendrijven.
Het stukje is rond 1895 gecomponeerd door ene Daniël van Goens. Een diepgaand meesterwerk kan je het niet noemen. Het heet dan ook Scherzo, wat zoveel wil zeggen als scherts of grapje. Maar voor cellisten is het geen grap. Het is een eikpunt in hun muzikale ontwikkeling. Een cellist moet een paar pittige speeltechnieken goed beheersen om dit luchtige stukje met effect en plezier uit te kunnen voeren. Weet onze controlegroep eigenlijk ook iets van de componist?
Nee, nul. Helemaal niks.
Ik ben cellist, maar ik wist niks van de figuur Daniël van Goens.
Van Goens, die was natuurlijk toch... Ze waren in Nederland. Ik bedoel, de moeder kwam geloof ik uit Amsterdam. De vader kwam uit Den Haag.
Ik dacht eerst vroeger dat het een Nederlander was. En later vernam ik dat het een Belg was. Klopt dat?
Ja, het is dus een Nederlandse componist, als ik het goed begrijp.
Ik zal je zeggen, dit is dus de eerste keer dat ik de bladmuziek zie. Tot vandaag was het gewoon een mythisch werkje.
Het scherzo van Van Goens valt in de categorie salonmuziek. Entertainment voor tussen de chicere schuifdeuren. Denk aan korte, toegankelijke composities, vaak prima te spelen door gevorderde amateurs. En dat is niet onbelangrijk in een tijd waarin, als je thuis muziek wilde horen, je die toch echt zelf moest maken, want de radio en de grammofoon, die bestonden nog niet. Een beetje een vluchtig genre ook, die salonmuziek. Net als met de popmuziek van nu volgden nieuwe nummers elkaar in hoog tempo op. En niet veel van deze salonstukjes heeft repertoire gehouden. Wat het scherzo van Van Goens voor de vergetelheid heeft helpen behoeden, is zijn pedagogische bruikbaarheid. Het is ideale leerstof voor cellisten. Wie dit scherzo beheerst, die kan wat.
Ja, tuurlijk ken ik het scherzo. Al heel lang.
Dit is celliste Doris Hoogscheid. Ook zij maakte als tiener kennis met het scherzo tijdens een groepsles van cello-grootheid Anner Bijlsma.
En een van die kinderen speelde dus dat scherzo. Ik niet hoor, maar want dat kon ik toen nog helemaal niet. En Anner Bijlsma was totaal niet geïnteresseerd
in dat spiccato gedeelte, in dat technische gedeelte. Dus hij ging gewoon meteen naar het middenstukje. En daar ging hij een heel verhaal over houden. De helft was niet te verstaan, want hij had de neiging om het einde van zijn zin een beetje nonchalant, murmelend, zo diminuendo te praten. Dus ik zat echt zo van, wat zegt hij, wat zegt hij? Maar de strekking was dat je dat moest spelen als een straatjochie die met zijn handen in zijn zakken over straat loopt te fluiten. En dat is me altijd bijgebleven dat iemand zo over muziek kon praten. Want dat was eigenlijk voor het eerst voor mij dat ik iemand zo met beelden over muziek hoorde praten. En dat was heel inspirerend eigenlijk wel.
Was ergens in de jaren 90 van de vorige eeuw dat ik met enige regelmaat in de kantine van het conservatorium zat met een aantal cello-studenten.
Dit is pianist Frans van Rut.
En dan hoorde ik af en toe de naam Van Groens vallen. Dat zijn op dat ogenblik eigenlijk helemaal niets. En op een gegeven ogenblik viel het me op dat die naam dan vaak gebruikt werd in combinatie met scherzo. Dus je kreeg het scherzo van Van Groens. Ja, in het begin dacht ik, ja, nou ja, zal wel typisch zo'n cello-stukje wezen. Zoals je er heel veel hebt van allerlei typische cello-componisten. Toen hoorde ik op een gegeven ogenblik dat stuk. Het is een heel kort stukje, 3,5 minuut. En ik vond het eigenlijk heel leuk. En wat me toen eigenlijk al meteen opviel was dat de pianopartij zo interessant vond. Niet alleen op zich leuk om te spelen, maar ook juist in samenhang met de cellopartij. Het was meer dan alleen maar een al dan niet virtuoze cellomelodie met wat piano eronder. Het was echt een samenspeelstuk, dus dat vond ik heel leuk.
Doris Hoogscheid en Frans van Rut zijn al tientallen jaren een onafscheidelijk muzikaal duo. Ze delen een bijzondere fascinatie. Obscure werken voor cello en piano van Nederlandse componisten uit de vroege 20e eeuw. Dat is nogal een specifieke categorie. Echt wat je noemt een niche. Maar wel een flinke. Als je een beetje goed zoekt, en dat doen Doris en Frans voortdurend, dan blijkt dat er eind 19e, begin 20e eeuw veel bijzondere muziek is geschreven door Nederlandse componisten. Henriette Bosmans, Jan Ingehoven, Alexander Batta, Sam Dresden, Matthijs Vermeulen en Daniël van Groens. Zijn scherzo vinkt alle vakjes aan. Een stukje voor cello en piano, geschreven omstreeks 1895 door een geboren Leienaar.
Het is 2009. Doris en Frans zijn bezig met een bijzonder meerjarenplan. De mooiste muziek uit hun geliefde niche vastleggen in een cd-serie getiteld Dutch Cello Sonata's. Tijdens de opnames van deel 2 van deze serie, gewijd aan de muziek van Julius Röntgen, stuiten ze op een probleem. De stukken die ze hebben uitgekozen duren bij elkaar net niet lang genoeg om de hele plaat mee te vullen. Er moeten vlug wat korte werkjes bij worden gezocht. Doris en Frans denken ogenblikkelijk aan dat leuke scherzo van Van Groens. Is dat geen goed idee? En zou die Van Groens misschien nog meer van die korte dingetjes hebben geschreven? Dat zou een uitkomst zijn. En jawel, in de archieven van het Nederlands Muziekinstituut vinden ze precies wat ze nodig hebben. Twee korte stukken en nog mooi ook. Maar verder blijkt Daniël van Groens één groot mysterie. Over zijn leven is amper iets bekend. Ze kunnen geen enkele foto van hem vinden voor in het cd-boekje. Toch hebben ze, heel voorzichtig, de eerste rukjes gegeven aan de zijden draad van dit verhaal.
Twee jaar lang gebeurt er niets. Nou ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Doris en Frans geven concerten en werken gestaag door aan hun cd-serie. En dan krijgt Doris een bijzonder mailtje. Iemand bestelt een cd. Dutch Cello Sonatas nummer 2, Röntgen en Van Groens. Afzender, mevrouw Safiye van Groens. Safiye blijkt verre familie van Daniël te zijn. Helaas weet zij niet veel over hem, dus is ze benieuwd naar wat Doris en Frans haar zouden kunnen vertellen over haar begaafde familielid. Maar ja, dat is niet al te veel.
Dan meldt zich nog iemand. Björn van Hamel. Zijn grootvader, Anton van Hamel, was getrouwd met een zus van Daniël. Björn heeft nog een stapel brieven van zijn opa en daarin duikt de familie van Groens, inclusief Daniël, regelmatig op.
En tenslotte zoekt ene Eddie Vels contact met Doris en Frans. Eddie vertelt dat hij ooit Franse conversatieles heeft gehad van Gertrude van Groens, Daniëls dochter. Daarna kreeg hij les van haar dochter, Daniëls kleindochter Marivonne. Met haar heeft Eddie nog steeds contact.
Zo wordt Daniël van Groens in een paar maanden tijd ineens veel meer dan alleen meneer Scherzo. Doris en Frans hebben een glimp van zijn leven opgevangen. Ze zijn nu één handdruk verwijderd van zijn kleindochter. En tegelijk weten ze nog altijd zo weinig over hem.
De zijden draad van ons verhaal spant zich haast onmerkbaar aan. Doris en Frans kunnen niet anders dan volgen. 16 jaar lang verzamelen ze alle informatie die ze kunnen vinden over Daniël van Groens en zijn werk. Met hulp van Björn van Hamel en Eddie Vels en aangemoedigd door Safiye van Groens. Aanvankelijk vinden ze niet veel en gaat het moeizaam. Maar nooit verliezen ze Daniël uit het oog. Tussen alle andere Dutch cello sonata's door blijven er steeds weer puzzelstukjes tevoorschijn komen. Uit een archief of een nalatenschap. Een compositie, een brief, een concertprogramma, een krantenbericht. En dat 16 jaar lang. Dat zijn een hoop puzzelstukjes.
En zo kan het gebeuren dat Doris en Frans 16 jaar later de opnames afronden van cd nummer 9 in de serie Dutch Cello Sonatas, geheel gevuld met composities van Daniël van Groens. En dat is nog niet alles. Frans heeft een boek over Daniël geschreven. Op een steenkoude januaridag zijn Frans en Doris op weg naar een afspraak met een uitgever die op het punt staat Frans zijn Van Groens biografie te publiceren. En waar is die uitgever gevestigd? In Leiden, Daniëls geboortestad. Het wordt in meerdere opzichten een trip down memory lane.
Ik wil een keer rondleiding in Leiden doen. Okay. Wat is dit leuk? Ik heb dit echt nog nooit gezien, terwijl ik, zoals ik net al vertelde, hier echt vaak kwam als kind. Er is hier gewoon een soort kasteelmuur, een poortje, een prachtig doorkijkje. Ik ga even een foto maken.
Doris en Frans maken van de gelegenheid gebruik om in de Leidse voetsporen van de kleine Daniël te treden. Op papier kennen ze hem na al die jaren beter dan wie dan ook. Maar papier is maar papier. Het is tijd voor wat historische sensatie. Op naar de Breestraat.
Volgens mij moeten we nu die brug over en dan zijn we alweer op de Breestraat. Gaat het nog?
Ja hoor.
Niet te koud.
In de Breestraat wordt op 3 september 1858 Daniël François van Groens geboren. Kind van François Corneille Jean van Groens en Angela Margaretha Charbon. Zowel de Van Groensen als de Charbons zijn wat je noemt oude patriciersgeslachten. Families van aanzien die hun koloniale fortuin maakten in Oost- en West-Indië. Ze brachten politici, geleerden, schrijvers en geestelijke voort. En Daniëls vader behoort tot die laatste categorie. Hij is predikant in de Église Wallonne, de Waalse kerk. Die kerk was ooit ontstaan toen Franstalige protestanten en later de Hugenoten naar het noorden vluchtten. In de 19e eeuw was de Waalse kerk een ontmoetingsplaats geworden voor de nationale elite. Veel Waalse kerkgangers speelden een belangrijke rol in het intellectuele en culturele leven van Nederland.
En
waren dat van die culturele typjes dan?
Nou, die hele Waalse kerk had wel een bepaalde deftigheid. Dat is een woord wat je heel vaak tegenkomt als je erover leest.
En er waren dus, in tegenstelling tot andere protestantse kerken?
Ja, nou, in die Waalse kerk werd dus sowieso al Frans gesproken. Wat al,
heel chic.
Ja, dat kun je wel zeggen. En er waren dus tamelijk veel mensen met een intellectuele of artistieke roeping die zich daarin bewogen.
En maar intellectueel, sorry hoor, ik vind persoonlijk dat intellectueel en cultureel niet per se hetzelfde is als deftig. Ik bijvoorbeeld ben cultureel, ik ben matig intellectueel, maar deftig kun je mij echt niet noemen.
Maar in die tijd was dat dus vaak wel zo, want het ging er wel om echt, laten we zeggen, de bovenlaag, als ik dat woord even mag gebruiken, de bovenlaag van de samenleving.
Dus de rijke mensen.
De rijkdom die zat ook daar, ja. Ja.
Zoals de familie van Goens.
Ja.
De Van Goensen mogen dan rijk geweest zijn. Ze waren niet zonder zorgen. Daniël had 10 broers en zussen, waarvan de meeste erg jong stierven. Soms leefden ze maar een paar weken, soms een paar jaar. Behalve Daniël werden er nog 4 kinderen volwassen. 2 zussen en 2 broers. Een sterk gestel hadden ze geen van allen. De familiekwaal heette tuberculose.
Daniëls oudste zus Jeanne zou later trouwen met Anton van Hamel. U weet wel, de opa van Björn. Net als vader van Goens was Anton predikant in de Waalse kerk. Maar voor onze zijdedraad nog veel belangrijker, hij schreef dus die brieven waarin het wel en wee van zijn schoonfamilie ter sprake komt.
Ja, maar daarover later meer. Eerst moet de kleine Daniël cello leren spelen.
Zo leuk als je door zo'n stad loopt terwijl je op zoek bent naar iets of iemand van vroeger. Dan zie je allerlei dingen die je normaal niet ziet.
Je kan heel makkelijk met je verbeelding je voorstellen dat het zo is zoals het in de 19e eeuw was. Dat Daniël ook langs deze grachten heeft gelopen. Met zijn cellootje op zijn rug. Alhoewel in die tijd hadden ze natuurlijk nog niet van die lekkere nepleren hoesjes. Met rugzakjes. Dus waarschijnlijk had hij een of andere grote, houten, zware kist. Ik vraag me wel eigenlijk af hoe die dan naar celloles ging. Misschien dat speelt hij gewoon op de cello van zijn leraar.
Die leraar was meneer De Graaf. Een bevlogen docent en kamermuzikus die ooit in de Leidse Stadsgehoorzaal het pianokwintet van Robert Schumann uitvoerde met niemand minder dan Clara Schumann aan de piano.
Die stadsgehoorzaal is er nog steeds. Hij staat pal naast de Waalse kerk. In de Breestraat.
Heeft Daniël daar eigenlijk ook gespeeld in die stadsgehoorzaal?
Ik heb een keer gelezen dat wat wij nu voorspeelavonden noemen, maar ik denk dat het overdag was, van de muziekschool, waar hij waarschijnlijk een schat heeft, dat die inderdaad ook daar plaatsvonden.
Gaaf. Ja, dan moet de stadsgehoorzaal toch wel eventjes gehoor aangeven dan.
Ja.
En iets met Daniël van Goens doen. Hint, hint. Maar oké, dit gaan we regelen. Maar dan moeten we dus naar de voorkant. En die ligt aan de Breestraat.
Ja.
En nee toch? Dat is toch dan daar?
Oh ja?
Zo dwalen Doris en Frans nog een tijdje door winters Leiden. Half in het nu, half in het toen. De schim van de jonge Daniël van Goens is niet de enige die ze daar tegenkomen. Frans stuit op allerlei figuranten uit zijn Van Goens-biografie, zoals landschapsarchitect J.D. Zocher junior en burgemeester Paul Durieu. En Doris? Doris komt zichzelf tegen, als klein meisje op bezoek bij haar oma, die ooit in Leiden woonde.
Het is echt opvallend dat doordat ik door Leiden loop, ik gewoon aan mijn moeder en mijn oma begin te denken, die al jaren geleden overleden zijn. En dat ik daar nu... Het is best ontroerend eigenlijk. Dat ik dus gewoon mijn hoofd vol oma en mama heb, alleen maar omdat ik door Leiden loop. Oké, we zijn dus...
De volgende keer in Scherzo.
We treffen Doris en Frans aan in het 19e-eeuwse Parijs. In de schaduw van beroemde tijdgenoten zoeken ze naar sporen van Daniël van Goens. Waar woonde hij? Met wie speelde hij? En waarom lijkt hij uit de geschiedenis te zijn verdwenen? Met vergeelde brieven in de hand en eindeloze straten voor zich gaan Doris en Frans op pad. Maar Parijs is groot, de aanwijzingen zijn soms wat vaag en voor ze het weten...
We zijn aan de verkeerde kant. Hoe kan dat nou? We zijn aan de verkeerde kant. We zijn de verkeerde kant opgelopen.
Van wat?
Nou, er staat...
Brengt hun speurtocht hen dichter bij Van Goens? Of juist verder van hem af?
Scherzo is bedacht en geschreven door Manon Schreurs en Matthijs van der Woerd in opdracht van Waagstuk. Techniek Sam de Jong. Met dank aan de Concertzender, Splendor Amsterdam, Maarten Mostert, Lucia Swartz, Michiel Weidner, Josien Jansen, Johan van Iersel en alle grote en kleine gullegevers en fondsen die de Van Goens CD, het Van Goens boek en deze podcast mogelijk hebben gemaakt. Meer informatie over de CD en het boek vind je op waagstuk.nl. Thank you.